Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in deze dienst. Onze voorganger vandaag is Marco Ouwehand en onze organist is Broeder Hoek. Ik heet u alles hartelijk welkom. Ik heb vanochtend een aantal kleine korte mededelingen. Om te beginnen, 24 juni is het koffieuurtje bij Marie Huizinga. Een hele belangrijke avond voor onze gemeente is de avond 25 juni, dat is de dag daarna. Bij familie Howard dan willen we het hebben over de voorgang van onze kerk. We hebben wat formulieren op de tafel liggen waar u wat vragen en antwoorden van ons, of waar wat vragen van ons aan u staan. En om u te helpen bij de antwoorden hebben we er ook een lijstje bij gelegd wat u mogelijk kan helpen bij het beantwoorden van deze vragen. Wij willen graag vanochtend deze dienst beginnen met Evangelisch Liedboek gezang 246. Ik wens u allen een goede en gezegende dienst.
Zullen we een moment stil zijn, gemeente, voor God onze Heer? Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heer, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we starten de dienst met het zingen van Psalm 89, vers 6 en 7. Psalm 89, 6 en 7. Aan het begin van deze dienst op Vaderdag, waar we eigenlijk wekelijks onze Vaderdag vieren, willen we met elkaar stilstaan bij de wet die onze God gegeven heeft. En dat willen we vandaag doen vanuit Deuteronomium 6, vers 1 tot 9. En aansluitend zingen we van gezang 48, gezang 48, vers 9 en 10. Het gebed des Heren. Deuteronomium 6 vanaf vers 1. Dit nu is het gebod. Dit zijn de inzettingen en verordeningen die de Heere uw God bevolen heeft u te leren om die na te komen in het land waarheen gij zult trekken om het in bezit te nemen. Opdat gij de Heere uw God vreest door al zijn inzettingen en geboden te onderhouden die ik u opleg, gij en uw zoon en uw kleinzoon, al de dagen van uw leven. En opdat gij lang leven moogt, hoor dan Israël, en onderhoud ze naastig, opdat het u wel gaat, en opdat gij zeer talrijk wordt, zoals de Heere uw God, uw vaderen, u heeft toegezegd. In een land vloeiende van melk en honing, hoor Israël, de Heere is onze God, de Heere is één. Gij zult de Heere uw God liefhebben met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand. Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn. Gij zult het uw kinderen inprenten en erover spreken. Wanneer gij in uw huis zit en wanneer gij onderweg zijt. En wanneer gij neerligt en wanneer gij opstaat. Gij zult het ook tot een teken op uw hand binden. En het zal u een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn. En gij zult ze schrijven op de deurposten van uw huis en aan uw poorten. Hoor Israël, de Heer is onze God, de Heer is één. Gezang 48, 9 en 10. Onze basstem wat geoefend hebben. We verder met de dienst. Wij willen graag met elkaar bidden. Naar aanleiding van de wetslezing en naar aanleiding van het gebed des Heren. Willen met elkaar bidden om verontmoediging en om Gods nabijheid. Laten we bidden. Heer, uw goede trouw is groot en sterk. En Christus pleit voor heel zijn kerk. Dat hebben we gezongen, Heer. Uw goede trouw. Dat het daarvan afhangt dat het groot is en sterk. En we mogen tot u komen, Heer. We durven tot u te komen omdat we geloven dat u, Christus, u Jezus, u pleit voor uw kerk. Hoe groot, hoe klein, waar ook op het rond van de aarde. Dat geeft vaste grond, Heer. Daarom mogen we tot u komen. Ook al zag ons leven er deze week anders uit dan u bedoelde. Ook al geloofde u eigenlijk niet misschien in de dagen van de week dat u groot was en sterk. En dat uw trouw ons er doorheen zou helpen. We kozen soms eigen wegen, Heer, waar we geen rekening hielden met uw trouw en uw macht en uw belofte. Waar we eigenlijk stilstonden bij onze macht. En ons nadenken en ons verstand. Heer, vergeeft u ons dat. Als we vandaag wel van goede wil zijn, maar morgen het zo gauw weer vergeten. Heer, geeft u ons dan kracht. Werkt u dan door ons heen met uw Heilige Geest. En help ons ook in dit uur om u te zien, uw kracht te ervaren, ons verstand te activeren en onze handen los te maken, zodat we niet vast blijven zitten aan de dingen die wij altijd bedacht hebben. Aan de dingen van deze wereld, maar dat we ons vastgrijpen, dat we ons vasthaken aan uw wereld, Heer, aan uw trouw, aan uw pleitbezorging bij de Vader. Vader, het is Heer, Heer, het is Vaderdag vandaag. Dank u wel dat er veel goede vaders zijn in dit leven. Mensen die in hun woorden en in hun daden iets van uw trouw laten zien. uw liefde, uw goede wil, uw goede trouw. Heer, we bidden u voor hen die niet zo'n vader hebben gehad. We weten dat het soms een leven lang zijn sporen kan nalaten. En we bidden u ook voor kinderen zonder vader. Of zonder vader in de buurt. En voor mannen die nooit vader werden. Wilt u, Heer, als onze enige, echte, eeuwige vader, daar met uw geest bij zijn? Bij ons allen zijn, man of vrouw, vader of moeder, of geen van beiden, of opa of oma. Wilt u ons laten zien wat wij op onze plek kunnen doen, hoe wij meer op uw vader kunnen gaan lijken? Want dat is toch uw doel, Heer? Dat wij zo bij u in de buurt leven, dat we uw gewoonte als het ware gaan overnemen. Leer ons dat, Vader. En gebruik daarvoor ook dit samen zijn hier vanmorgen. Dat bidden we u en dat vragen we u in Jezus' naam. Amen. Psalm 90 zingen we over het bevestigen van onze handen. Alles wat onze hand heeft opgevat. Psalm 90, vers 6 en 8. De schriftlezingen van morgen zijn uit Johannes en Handelingen. We beginnen in Johannes 14, vers 25. Johannes 14, 25. Dit heb ik tot u gesproken terwijl ik nog bij u verblijf, zegt Jezus daar. Maar de trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat ik u gezegd heb. Dan 16 vanaf vers 12. Nog veel heb ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen. Doch wanneer hij komt, de geest der waarheid, zal hij u de weg wijzen tot de volle waarheid. Want hij zal niet uit zichzelf spreken, maar al wat hij hoort zal hij spreken en de toekomst zal hij u verkondigen. Hij zal mij verheerlijken. Want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Al wat de Vader heeft is het mijne, daarom zei ik hij neemt het uit het mijne en zal het u verkondigen. En dan Handelingen 2 vanaf vers 41. Zij dan, die zijn woord aanvaarden, lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer 3000 zielen toegevoegd. En ze bleven volharden bij het onderwijs van de apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden. En er kwam vrees over alle ziel en vele wonderen en tekenen geschieden door de apostelen en allen die tot het geloof gekomen en bijeenvergaderd waren. Die hadden alles gemeenschappelijk en telkens waren er die hun bezittingen en haven verkochten en ze uitdeelden aan allen die er behoefte aan hadden. En voortdurend waren ze elke dag eendrachtig in de tempel, braken het brood aan huis en gebruikten hun maaltijden met blijdschap en eenvoud des harten. En ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. En de Heere voegde dagelijks toe aan de kring die behouden werden. Tot zover de lezing. Ik wil met u bidden om de leiding van de Heilige Geest als we nadenken zo dadelijk over de schrift. En daarna zingen we nog een lied en vervolgens zullen we met elkaar nadenken over deze woorden. Laten we bidden. Vader in de hemel, u bent goed voor ons. U geeft ons woorden van eeuwig leven. Dat voelen we niet altijd zo. Misschien nu ook helemaal niet. Maar toch geloven we het. Heer, wilt u door ons heen werken? Wilt u ons hart gericht maken op u? Wilt u werken met uw Heilige Geest als we daar vandaag over nadenken? Wat doet u dan, Heilige Geest? Wie bent u dan? Hoe mogen we u zien? Of moeten we niet naar u kijken? Moeten we niet bij u stilstaan? Hoe dan, Heer, helpt u ons dan? Gij werkt in ons, Heer. Woorden blijven dode woorden vandaag als u niet werkt. Als u er niet bij bent, Heer, dan kunnen we beter naar huis gaan. Daarom bidden we u. Kom met uw geest. Laat uw licht schijnen in ons hart. Zodat we het doorkrijgen, zodat we het snappen waar het om gaat. Ieder van ons, ieder zijn eigen woord. Zijn eigen leven, de plek waar hij of zij gesteld is. Niet één woord voor allen. Heer, maak ons zo dat wij één zijn voor u. Dat wij het goede zoeken. Dat wij uw woorden doorvorsen met een hart dat open staat voor uw bedoeling. Dat bidden we u, Heer, in de naam van Jezus. Amen. Voor de verkondiging zingen we nog gezang 320. 320, 1 en 4.
Thank you.
aankondiging zingen we van Psalm 101, het eerste vers. Psalm 101, vers 1. Gemeente van de Heer. Ik zou wel eens willen dat mijn geloof wat steviger was. U niet? Ik zou ook wel eens willen dat ik wat grotere aantallen hier zou zien in de kerk. U ook? En net voor wat de preek begon, baden we met elkaar om de doorwerking van de Heilige Geest. De Geest van God. En we beleiden officieel dat Hij het in ons moet uitwerken en dat Hij ons licht moet geven. Maar voor christenen is het niet altijd te vatten, denk ik, voor ons met elkaar. Wie is de Heilige Geest? Wat doet hij? En hoe merk je dat dan? En christenen onderling verschillen daar ook nogal eens over. Zoals u waarschijnlijk wel weet. Aan het ene uiterste zijn er kerken waar er nooit gesproken wordt over de Heilige Geest. En aan de andere kant heb je Pinkstergemeenten die er zelfs hun naam aan gekoppeld hebben. Waar het soms een teken van waardig gelovigen schijnt te zijn als je vervuld bent met de Heilige Geest. En als je kunt uiten in bijzondere woorden en bijzondere gaven. Nou wil ik vandaag niet ingaan op al die kerkelijke verschillen. Lijkt me een preek niet echt een plek voor. Maar er valt wel veel te zeggen over de Heilige Geest. En nu is onlangs een paar weken geleden Pinksteren gevierd. En omdat ik eerst dacht dat ik de week daarna zou zijn, dacht ik, nou, daar kan ik nog wel even op door. Nu ben ik er 3 weken na. Toen dacht ik, ja, zou ik nou een nieuwe preek maken? Of dacht ik van, ja, ach, ik schrijf me wat om. Ik leg wat andere accenten. Maar het is niet slecht om nog eens stil te staan bij de Heilige Geest. Wie die is. Maar goed, lang niet alles kan in de preek aan de orde komen. Dus ik beperk mij bewust. In de stukjes die we gelezen hebben, waar Jezus eigenlijk zijn toespraken houdt en zijn gesprekken houdt met de discipelen, merk je dat hij daar enthousiast over is. Toen hij aankondigde dat hij van zijn discipelen weg zou gaan, toen zei hij, als ik niet ga, dan kan de trooster niet komen. En die trooster, die helper, die geest van de waarheid, parakleet staat er in het Grieks, parakletos, dat is de helper, dat is degene die je erbij riep in die tijd, een soort advocaat. Mensen konden niet lezen of schrijven. Dat was de enige in het dorp die dat wel kon. Dus die kon je erbij halen als er formulieren waren. Als er iets voor je moest gebeuren. Dat is het woord waarmee het wordt vergeleken. Dus niet per se trooster in de zin van die je altijd een goed gevoel geeft. Degene die jou bijstaat op momenten dat het serieus is en dat het nodig is. Die geest, die ene, als die dichtbij is, zei Jezus, dan zal die het over mij hebben. Hij zal Jezus aan je openbaren. Op een manier die je nu niet voor kunt stellen, staat er. Alles wat hij over mij weet, zei Jezus, zal hij aan jullie bekendmaken. Jezus weet blijkbaar dat het goed is dat de Heilige Geest komt. En niet te bevatten toen voor de discipelen die Jezus dichtbij zich hadden. Maar het is wel waar, die Heilige Geest komt als Jezus weggaat. Als Jezus buiten beeld is. En hij brengt in herinnering al Jezus' woorden. En hij laat ze snappen wat hij allemaal gezegd heeft. En die woorden die vallen op hun plek. Op het moment dat Jezus gewoon nog onder zijn volk was en met zijn discipelen sprak, leek het vaak een soort abacadabra wat hij allemaal zei. Als hij sprak over Gods koninkrijk, waarin de laatste de eerste werden. Dat was ook niet te begrijpen als hij sprak over zijn dood. Dat een dood was die er moest zijn. Dat het ook Gods weg was. Zijn dood. Ga jij ook nu?
Ja.
Oké. Okay. Nou. goed dat je er even bij bent. Jezus hoorde, wat zei hij allemaal? En kwam het nou over bij de discipelen? Nou, vaak niet. En dan denk je nou, Jezus is erbij. Hij kan het zelf allemaal vertellen, hij kan het zelf allemaal uitleggen. Maar op de een of andere manier snapten ze toch heel vaak die essentie niet. En over zijn dood, hij sprak over zijn dood. Maar hij zei van nou, die weg, dat is een goede weg. Die weg van mijn dood aan het kruis. Want door die weg heen wordt verzoening bereid. Nou, dat is toch niet te vatten. Niet alleen Israël, maar ook allen zouden tot zaligheid kunnen komen. Nou, de mensen dachten alleen maar in de lijn van hun eigen volk. Dat zou vreemd zijn. Al die andere volken, die heidenen waren, die niks met God hadden, zou die nou ook tot zaligheid kunnen komen? Maar dan wel via de weg van het kruis. Nou, dat is een heel gek en dat is een heel vreemd verhaal. En dat is niet te vatten als je het hoort met de woorden die met de oren die afgestemd zijn op deze wereld. Het is een wereldvreemd verhaal. Maar laat dat ons ook tot een troost zijn, gemeente, als wij het aan anderen proberen te vertellen. Het is een wereldvreemd verhaal. Als andere mensen je verhaal niet begrijpen, of niet kunnen geloven, of niet willen aannemen, dan hoeven we helemaal niet verbaasd te zijn. Heeft u wel eens bij stilgestaan dat Jezus vrienden, mensen die hem volgden op al zijn wegen, de diepste niet door hadden wie hij was? Ze vingen soms een glimp op. En soms schaamden ze zich voor hun eigen woorden en hun eigen gesprekken onderling, hun eigen kortzichtigheid. Maar ze praten er onderling over. Wat zou hij nou bedoelen, zeiden ze dan tegen elkaar. Maar ook, als Jezus een koninkrijk hier gaat stichten, zullen we dan wel een goede positie krijgen? Zullen we dan wel de baas zijn? Jezus' weg op aarde was eenzaam. Hij was alleen, hij deed tekenen en wonderen. En mensen hingen lange tijd aan zijn lippen, maar begrijpen, zijn diepste bedoelingen doorgronden? Nee dus, er was blijkbaar iets anders voor nodig, of beter gezegd, iemand anders. En Jezus zegt over die andere persoon, hij maakt jullie bekend wat hij van mij heeft. Met andere woorden, alles wat de Heilige Geest je te binnen brengt, is niet nieuw. Het is op zichzelf helemaal niet nieuw, hij zal jullie over mij vertellen. Maar op zo'n manier dat die puzzelstukjes op zijn plek vallen. Op zo'n manier dat ze het doorkrijgen. Zo zit het, zo is God. Dat koninkrijk waar Jezus het over had, dat gaat niet over wie de baas is, maar wie er wil dienen. En die verzoening door Jezus dood aan het kruis. Ja, ik begin te begrijpen dat het nodig is dat mijn leven verzoend wordt met God. Ik krijg het langzaam maar zeker door dat ik van nature niet een standaard positie heb. Dat ik automatisch kind van hem kan zijn. Dat ik alle rechten heb van de wereld om maar overal in en uit te lopen. Maar van nature heb ik denk ik weinig of wil ik weinig of niks te maken hebben met hem. Dat, ik vind mijn eigen eer belangrijker dan veel andere dingen. En ik krijg langzaam maar zeker door dat ik vergeving nodig heb. En als ik dan in die Bijbel lees en lees wat Jezus heeft gezegd, en Paulus en die andere volgelingen van Jezus, dan ga ik het langzaam maar zeker zien. Zonder Jezus ben ik niks. Dan sta ik er alleen voor. Dan loop ik er verloren bij in deze wereld. En met Jezus heb ik alles. En hij heeft het gezegd lang voordat ik het begreep. Maar hij brengt het in herinnering. Hij laat het mij opeens opnieuw beleven. Dat lied van die zondagsschool, dat gebed van die juffrouw, of dat verhaal uit de kinderbijbel. En ik krijg dat door dat het in mijn leven niet zozeer gaat om mijn eer, maar dat het gaat om God. Als er een God is, gemeente, dan is er niks belangrijker om hem te leren kennen. Als er een God is, dan is er niks belangrijker. En als je tevreden bent zonder God, of zonder dat God van invloed is op je leven, en je denkt dat het wel oké is, per saldo, deze 70, 80 jaar, en wat je daarvan hebt op te geven, hoe het allemaal loopt in je leven, nou dan lijk je misschien op dat kind dat achter het huis zit in de hitte van de middagzon en de modder van het verwaarloosde erf. En het zit daar alleen en het speelt met een stukje touw, met een blikje of met een stok. En terwijl er aan de andere kant van het huis een mooie tuin is met gras en bloemen en bomen met schaduw. En in die tuin staat er een schommel. En is er een vader in de buurt die alles in de gaten houdt. En die in de gaten houdt of het wel goed met je gaat. En waar je mee kunt praten als je wil. En die wil aanmoedigen van alles in die tuin te onderzoeken en te bekijken en mee te spelen. En die een glas limonade geeft of een glas water als je dorst hebt. Het is maar een beeld. Het beeld is gebrekkig, maar stel je eens voor dat er een vreemde man of vrouw bij dat kind komt en zou zeggen, kom, laat je stok alleen en je blikje of je touw en laat het hier achter. En kom met mij mee door die keukendeur. Dan lopen we door het huis naar de voorkant. En dan gaan we door de voordeur naar die andere tuin. En daar is het groen en daar is het mooi en daar is je vader. En daar is een schommel en daar mag je mee spelen. En een schommel die staat vast op de grond. Daar kan je niks gebeuren. En als je op die schommel zit, dan zijn er soms andere kinderen die je een zetje geven. Of kinderen zitten op een andere schommel naast je. En die kun je die hele tuin zien en soms zelfs verder. Soms kun je verder kijken over die schutting heen. Hoger dan de bomen. Maar je vader is er, echt waar. En dan kan je niks gebeuren. Laat dat kind nou meegaan. Ik weet het niet. Je kind weet wat het heeft. Die modderige achtertuin is zijn wereld. En dat blikje en de touw, dat zijn zijn grootste schat. En om nou die stok achter te laten en die keuken in te stappen, zou hij dat nou doen? Zou u het doen? Of heeft u het misschien gedaan? De Heilige Geest wijst ons de weg naar de volle waarheid, staat er dan. Het evangelie lijkt soms onbegrijpelijk. Ingewikkeld om uit te leggen aan andere mensen. En soms, als we eerlijk zijn, weten we het eigenlijk zelf ook even niet. Niet zo zeker ook. Zou het allemaal wel waar zijn? Allemaal. Al die andere mensen die het niet geloven, hebben die dan ongelijk? Heb ik het wel door? Nou, hierin mogen we onze troost vinden, gemeente. Onze hou vast, ook voor momenten als wij het moeilijk hebben. Er is een God die spreekt. De grote God die hemel en aarde gemaakt heeft. En ook ons mensen. Die grote God voelt zich niet te groot om tot mensen te spreken. Direct. Of via anderen. En dat is eigenlijk niet te bevatten. Soms als je een leven lang in de kerk komt, dan ga je er bijna vanuit dat dat logisch is. Dat dat normaal is. Maar het is vreemd dat die grote God wil spreken tot gewone mensen. Vind je dat nou gewoon? Of vind je het nou logisch? Als dat nou het geval is, als je nooit meer verbaast, dan wil ik je wel waarschuwen. Een God die je begrijpt, die je nooit verbaast of nooit verrast, is dat nou wel een God? Is dat dan wel de God van de Bijbel of is dat je eigen God wellicht? Is je eigen gedachte, je eigen maaksel, je eigen afgod? Onbevattelijk is het volgens mij, mensen. Dat die grote schepper van alles tegen mensen wil spreken. En ons zijn geboden hier heeft gegeven voor een goed leven op de aarde. Maar toen dat niet voldoende bleek, toen die geboden niet voldoende waren, toen zond hij zijn zoon. Hij bleek niet alleen een God die sprak, maar hij was ook een God die kwam. En hij leefde in Jezus ons leven. We hoeven nooit meer te denken naar God, ja, die is op een afstand. Die snapt niet hoe mijn leven in elkaar zit. Aan het begin van het Johannesevangelie staat, het woord is mens geworden, vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En toen dat niet voldoende was, toen bleek dat de mensen deze Jezus niet konden zetten, niet konden dulden, toen ging God nog een stap verder. Hij kwam in ons wonen. Hij wil ons hoofd vullen, ons hart omvormen van hard naar zacht, van afwerend naar accepterend, van een leeg of een verdrietig hart. Maar een blij hart of gevuld met hoop, dat belooft Jezus hier als hij het heeft over de trooster, als hij het heeft over de geest. Drie eenheid, wat is dat nou? Augustinus zei, het is een woord bij gebrek aan beter. Er is één God, het is ongelooflijk maar waar, maar die God wil contact met mensen, hij wil ze spreken. En als dat niet voldoende is, komt hij zelf, in zijn zoon. En als dat niet voldoende is, dan klopt hij bij ieder mens aan en dan zegt hij, ik wil binnenkomen. Ik wil je na aan het hart komen. Drie vormen, drie personen, één God. En hier zien we dat ook gebeuren. In het stuk wat ik las uit de Handelingen, dat volgt op het gebeuren van de eerste Pinksterdag. En op die eerste Pinksterdag gebeurt wat Jezus heeft voorzegd en voorspeld. Maar ze begrepen het nog niet. Op dat moment, toen. 10 dagen na Jezus' hemelvaart, toen was daar een geluid als van een windvlaag. En iets dat leek op tongen met vuur. En iedereen werd aangeraakt en ze gingen anders praten. En die leerlingen zaten bij elkaar en ze volharden in het gebed. En toen antwoordde God. En hij zond zijn geest tot hen. En alle andere mensen die er waren, alle mensen uit Jeruzalem. Maar mensen ook uit andere landen, uit andere volken die er waren voor dat wekenfeest. Die werden er allemaal bij betrokken. Die geest werkte uit dat ze elkaar konden verstaan. En ik weet niet hoe we ons dat moeten voorstellen. Spraken ze allemaal een nieuwe geheimtaal? Hoe werkt dat nou? Het is moeilijk. En of het nou precies letterlijk was dat ze elkaar konden verstaan. Maar blijkbaar snapten ze de bedoeling van de ander. Ze snapten wat die ander wilde duidelijk maken. En waar ging het over, dat gesprek? Het ging niet over koetjes en kalfjes. Maar staat er in Handelingen 2, we horen hen allen over de grote daden van God spreken. Dus hier zijn mensen bij elkaar van wie de ogen zijn opengegaan. Ze hebben zicht gekregen op de grootheid van God. En die grote God die spreekt niet de geheimtaal voor ingewijden. Die grote God is niet alleen te benaderen door Joden. Of door zeer vrome mensen, of door dominees, of alleen door mannen. Of alleen door keurige Nederlanders die netjes leven. Alles zit daar bij elkaar, alle volken. Die hele rij. En al die pelgrims over die hele wereld, die komen daar met elkaar te praten over de grote daden van God. En als Petrus later het woord neemt in die beroemde Pinksterpreek, dan verwijst hij naar de profetie van Joël in het Oude Testament. En dan zegt hij, het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren en uw jongelingen zullen gezichten zien en uw ouden zullen dromen. Ja, zelfs op mijn dienstknechten en mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten en zij zullen profeteren. Dat zei Joël, eeuwen daarvoor, mannen en vrouwen, jongeren en ouderen, hooggeleerd of die gewone dienstknecht en die dienstmaagd met die eenvoudige baan. God wil werken in het leven van alle mensen. De Heilige Geest komt hier in hun leven en hij brengt ze in herinnering wat Jezus allemaal gezegd heeft. En die mensen die dat horen worden in hun hart getroffen. Het grijpt ze aan en ze worden erdoor geraakt. En Petrus houdt daar die toespraak als een gewone visserman. Misschien is hij een van die dienstknechten waar de Heilige Geest in wordt uitgestort. En die Heilige Geest is aan het werk door hem. Zo werkt God. Met Pinksteren wordt dat blijkbaar helder, wordt het duidelijk. God spreekt door mensen heen. En dat is het werk van de Heilige Geest. Het werk van de Heilige Geest is dat mensen het kunnen vatten, het kunnen snappen. Als je door eenvoudige en zondige mensenwoorden heen doorkrijgt dat er een God is die van je houdt. Als je gaat begrijpen en als je het ook gaat langzaam maar zeker gaat accepteren dat Jezus die kruisweg voor jou is gegaan. En als je doorkrijgt dat je leven werkelijk op de rails komt, alleen zo. En alleen werkelijk tot zijn doel komt als je achter die Jezus aangaat. Alleen zo. Of je nu man bent of vrouw, dat maakt niet uit. Oud of jong, baas of werknemer, zwart of blank, rijk of arm. Als de geest werkt, dan gebeuren er soms de meest onwaarschijnlijke dingen. Dromen, profeteren, noem het maar op. En dat lijkt spectaculair. En daar had ik wel bij willen zijn. U misschien ook wel. Al die duizenden mensen daar in Jeruzalem, die vol waren van God, die zich bekeerden en die Jezus als hun verlosser erkenden. Als je nou zoiets zou meemaken, ja, dan zou het toch een stukje makkelijker zijn om te geloven, om te blijven geloven, om te blijven vertrouwen. Want als je dat ziet gebeuren, dan weet je tenminste zeker dat de Heilige Geest het is. Dan weet je tenminste echt dat God bestaat. Dan zou je nooit meer twijfelen. Dan zou ik het zeker weten, mijn hele leven lang. Toch, gemeente, als ik me door die gedachten laat meeslepen, dan heb ik het wellicht toch niet begrepen. Als ik nou met het spektakel van Pinksteren, als ik me daar door laat grijpen, dan heb ik het meest wezenlijk uit het oog verloren. Dan ben ik gefascineerd door die bijzondere gebeurtenissen. en door die wilde verhalen. En dan ben ik eigenlijk aan de buis gekluisterd. En dan wil ik niks missen van die spectaculaire film. Alleen ik speel zelf niet mee. Ik word gegrepen door die sensatie, door het gevoel dat de film op wil wekken, door de muziek, de goede acteurs. Maar zelf blijf ik buiten staan. Maar nog eens even terug naar Jezus' woorden die hij uitsprak voor die tijd, toen hij het aankondigde, toen hij nog met zijn leerlingen sprak. Hij zei toen, het is goed als de Heilige Geest komt. Hij zei toen niet omdat hij voor spanning en sensatie zorgt, of dat hij een fijn gevoel geeft in je leven, dat het altijd maar goed zal gaan. Dat staat er helemaal niet. Jezus zegt, God stuurt zijn Heilige Geest om ons duidelijk te maken en om ons eraan te herinneren wat Jezus zelf heeft gezegd. Hij wijst ons op de woorden van Jezus zelf. Zijn belofte, zijn daden. De Heilige Geest is als een schijnwerper. Op de grote kerk in Noordwijk binnen staan die grote schijnwerpers gesteld. En 's avonds wordt die toren verlicht door die krachtige lichtbronnen. En je ziet van verre, zie je die toren en die gotische ramen. En nou is het niet de bedoeling dat je op zoek gaat naar die schijnwerper. En dat mag je wel doen. Maar je moet ook niet uren met je open ogen in dat felle licht gaan staan staren. Daar bederf je je ogen mee. Je moet het licht van die schijnwerper volgen en dan naar boven kijken. Naar die ramen, naar die mooie muren en naar die torenspits. Is Pinksteren spannend en spectaculair? Ja, dat denk ik wel. Door Jezus' hemelvaart kon de Heilige Geest komen op de aarde. En God wilde wonen in het hart van mensen. Maar het gaat om Jezus. Die heeft laten zien wie God is. Dat is de torenspits. Daar moet je naar kijken. En die eerste dag, staat er, werden er 3000 zielen toegevoegd. En toen bleven ze praten met elkaar in een vreemde taal. Waren er constant wonderen om hem heen? Of in hun leven? Of hadden ze een spectaculair leven? Zonder moeite of verdriet? Was er alleen maar succes? Nou, wel nee, dat weet u natuurlijk wel beter, toch? Wij zijn niet anders dan zij. Dat is het mooie in Gods woord. Overal zie je mensen die verrassend veel, ongemakkelijk veel op jezelf lijken. Die God hoog hebben, maar die vervolgens ook diep kunnen vallen. Gewone, zondige mensen, daar werkt God doorheen. En je denkt soms wel eens dat het gras bij de ander groener is. Of dat bij die andere familie alles van een leien dakje schijnt te gaan. Of dat het geloof in Jezus zo goed is en zo eenvoudig en natuurlijk is bij die ander. Of dat in die andere kerken, in andere delen van de wereld, of in andere plaatsen. Ja, daar lijkt het om zo bloeiend en zo levend te zijn. Maar hoe dan ook, waar ook in de wereld, vanaf dag 1 ligt het recept voor u en mij klaar. We hebben het gelezen in hoofdstuk 2 van Handelingen. Net na het spektakel, als het woord wordt aanvaard, als de toespraak van Jezus is gebruikt door de Heilige Geest, wat gebeurt er dan? Dan wordt er een kerk gebouwd. Geestelijk gezien dan. Dan vormt zich de gemeente van God. En dan zoeken de volgelingen van Jezus elkaar op. En dan zijn er 4 hoekstenen. 4 palen die in de grond worden geheid. En die 4 pijlers die gelden 2000 jaar later nog steeds. In welke vorm christenen ook bij elkaar komen. Hoe die kerk ook mag heten. Hoe groot die ook is, hoe klein die ook is. 4 punten worden er genoemd in Handelingen 2. Volharden bij het onderwijs. Volharden bij de gemeenschap. Breken van het brood. En trouw in de gebeden. Zo werkt de Geest. Na Pinksteren. Door onderwijs. Door preken. Door een bijbelstudie. Door een boekje wat je leest. Door een radioprogramma wat je hoort. Door elkaar op te zoeken. Volharden bij de gemeenschap. Niet te snel af te haken als het je niet zint. Door met elkaar te eten. Is onze cultuur wat vreemd. Het heeft hele oude papieren. Eten met elkaar. En dan hebben we het niet over het heilige avondmaal. Ook. Het breken van het brood is een herinnering aan hem. Maar hier wordt het ook bedoeld. In de zin van, je deelt je leven met elkaar. Aan de maaltijd vertel je iets over je dag. Over wat je hebt meegemaakt. Het is een bemoediging van onderweg als je het avondmaal met elkaar kunt vieren. En tenslotte door het gebed voor elkaar en voor de wereld. En u zegt, ja, dat hebben we allemaal al, toch? Ja, dat klopt. En je weet dus denk ik ook niet half hoe je gezegend bent. Als je niet wil wegzakken in dat moeras, zorg er dan voor dat je ook persoonlijk zelf al die vier heipalen onder je huis hebt staan. Volharden bij het onderwijs. Volharden bij de gemeenschap. Het breken van het brood. En trouw in de gebeden. Dat staat er net na het spektakel van Pinksteren. En dan gaat het twee keer over volharden. Het trouw zijn, worden we door opgeroepen. Drie van de vier zijn aansporingen om het vol te houden, om te blijven doen. En als het makkelijk zou zijn, als het je aan zou komen waaien, als de geest het allemaal automatisch in je deed en dat je het van nature fijn zou vinden allemaal met elkaar, dan was dat niet nodig geweest. Dan hoef je niet te zeggen, ze volharden erbij. Dan hoef je niet te zeggen, zorg dat je bij die gemeenschap komt. En dan hoef je niet te zeggen, wees eens een beetje trouw in je gebeden. Blijkbaar gaat het niet automatisch. Blijkbaar is het nodig dat het je wordt aangezegd. En zo werkt die geest. Ook. U wilt ook zekerheid. Nou, hier heb je het. Vier pijlers. Dat is je zekerheid. Als je niet wil wegzakken. Maar langzaam maar zeker wordt dat je deel. Wordt het je deel. Dan werkt Gods geest in je leven. En hij laat je geloven en vertrouwen dat het waar is wat Jezus tegen je zegt. Deze vier, pak ze aan. Rond de aarde, over het rond van de aarde is er een kerk. In elke stam, elk volk, elke natie, elke taal die gesproken wordt. Bijna elke taal. Er zijn talen waar de Bijbel nog niet is vertaald, maar we schieten aardig op, gemeente. Overal wordt verteld van de grote daden Gods. En dat is het wonder van de Heilige Geest. En soms zien wij misschien niet zoveel in West-Europa. En dat is denk ik onze verzoeking en onze moeite. Misschien moeten we daar maar aan wennen. En dat klinkt wat defetistisch. Maar andere christenen in andere delen van de wereld, die hebben weer andere moeilijkheden. Die hebben soms geen brood om te breken. En die zien hun kinderen sterven. En dat hebben wij niet. En wij zijn misschien klein. En we hebben verschrikkelijk veel geld. Wat is beter? Kunt u kiezen? Ieder zo zijn moeite. Maar er is een kerk over het rond van de wereld. Overal. Kunnen mensen op loopafstand of fietsafstand. Kunnen naar een plek toe waar het woord wordt verkondigd. En de wereld is groter dan onze blik en ons gevoel en ons dorp. En tijden kunnen veranderen. Wie weet hoe het er over 40 jaar uitziet. Of denkt u dat het altijd alleen maar een dalende lijn is? Maar kent u uw geschiedenisboekjes niet. Maar wees ervan verzekerd dat de Heilige Geest doorgaat en dat hij mensen opzoekt en dat hij ze bekend maakt wie Jezus is. Want vanuit Jeruzalem toen, met die 3000, is het verder gegaan. En aan het slot van hoofdstuk 2 hebben we gelezen. En de Heere voegde dagelijks toe aan de kring die behouden werden. En dat is nog steeds waar. Dagelijks worden er mensen toegevoegd in deze wereld. Amen, Heer. Laat dat vast en zeker zijn. Ook voor onszelf. Amen. Even kijken. Volgens mij is nu het punt dat wij ons geloof gaan beleiden. Ik weet niet of dat gebeurt met een bepaald... Had je een bepaald lied daarbij bedacht? Of niet? 274, ja. 274a. Meiden, zullen we met elkaar danken en bidden. Lieve Vader in de hemel, dank u wel dat u ons uw woorden geeft en dat u ze ons in herinnering brengt. Heilige Geest, dank u wel dat u uw licht laat schijnen op Jezus' woorden en dat die woorden van Jezus zo af en toe of steeds vaker ons helder worden, dat we doorkrijgen waar het om gaat. En dat u ons geheugen aanspreekt. Je weet toch hoe ik ben. En je weet toch wat ik tegen je heb gezegd. En je weet toch dat ik te vertrouwen ben als vader. Heer, dank u wel daarvoor dat u zo werkt. Niet volgens ons systeem, niet volgens onze methode, maar op uw manier, op uw methode, door ons heen, in ons hart, in ons leven. Dank u wel, Heer. Wilt u bij ons zijn als we u niet ervaren? Op momenten dat het stil is en dat het lijkt alsof we aan onszelf overgeleverd zijn, Vader, laat u dan iets zien van uzelf. In andere mensen misschien. In een woord wat tot ons komt. In een ervaring, in een nieuw vertrouwen. In een zin in het leven. Heer, werkt u door ons heen, door anderen om ons heen. Werkt u in de gemeenschap, in de gemeenschap van gelovigen. Helpt u ons te volharden. Te volharden in het lezen van uw woord. In het opzoeken van elkaar. In het breken van het brood. En in de gebeden. Dank u, Heer, dat het u ons heeft gegeven om hier vandaag te zitten en na te denken, elkaar op te zoeken, koffie met elkaar te drinken en te bidden. Dank, Heer. We willen ook u voor u neerleggen, namen van mensen die ons na aan het hart staan, namen van mensen uit onze gemeenschap. We denken daarbij aan zuster Dekker, aan broeder Van Duin. We denken aan zuster Versteeg en aan zuster Hoek. Ieder zo op haar eigen plek, kwetsbaar leven, onzeker soms, pijnlijk, soms het uitzicht vertroebeld. Heer, geeft u uitkomst, werkt u in het leven, geeft u een teken of een wonder of vertrouwen of liefde om hen heen. Met trouwe mensen die voor ze zorgen. Dat bidden we u, Heer. En we bidden en danken u in de naam van die Heer. Die hemel en aarde gemaakt heeft. En die Heer die tot ons kwam. Die Heer die Jezus heette. Amen. Volgens mij hebben we nog 2 liederen staan en eigenlijk hebben we nu nog maar 1 lied over. Dus ik stel voor dat we toch nog maar het ene lied zingen. Het is zonde als op het bord staat en we gebruiken het niet. Dus ik stel voor dat we zingen uit de Evangelische Liedbundel, lied 351. Dan collecteren en vervolgens het slotlied, 351 nu. Thank you. Zullen we met elkaar bidden om de zegen van onze Heer. De Heere zegene ons en Hij behoede ons. De Heere doet zijn aangezicht over ons lichten en Hij zij ons genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over ons. En Hij geeft ons vrede.